Ja, goedemiddag. Fijn dat u hier al gekomen bent. En we zijn hier in Sint-Philipsland. En ja, dat is fijn om weer elkaar te ontmoeten hier rondom Gods woord. En we hebben tussendoor ook een pauze en vooraf kunnen we elkaar ontmoeten. Dat is heel fijn. En ja, vandaag ook weer mensen van heinde en ver hierheen gekomen. Hè, uit allerlei windstreken. Zelfs van het Verre Oosten, hè? Uit Nijverdal. Verre Oosten, ja. En het Westen en Randstad, overal vandaan. Dat is heel fijn. En u die online meekijkt en luistert, u ook van harte welkom bij deze vervolgende studie die we hier in het Zeeuwse houden. En we gaan voor de derde keer kijken naar het erepodium. En ja, dat is nog niet de laatste keer, want u weet, ik ben altijd heel langdradig. Dus er komt best nog wel een vierde keer, denk ik. En heel misschien ook nog wel een vijfde keer. Om eens toch, nu we dit onderwerp toch bespreken met elkaar, om dat eens goed met elkaar door te spreken, helemaal. Om dat alle aspecten aan de orde te laten kunnen komen. Daar hebben we nu, kunnen we nu de tijd voor nemen, denk ik. Goed, maar we gaan eerst een lied zingen met elkaar. En we hebben geen muzikale begeleiding deze keer, maar dan doen we het a cappella. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt eeuwig stand. En dat is denk ik een grote waarheid, hè? Goed, ik zal proberen weer goed voor u in te zetten.
Niemand rooft mij uit zijn hand. Vorsten zullen vallen, maar de Heer is eeuwig God. Groot en sterk en machtig, de bestuurder van mijn lot. Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geworven. De wereld, maar bij God is eeuwig licht, en zijn woord blijft altijd nog het beste nieuws bericht. Tussen God en mensen is de zonder middelaar. Ik geloof in Jezus, zijn beloften blijven waar. Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand.
Goed, naar dit lied. Ja, daar is die. Het boekje Brieven van Paulus. En die gaat komen in twee versies. Eentje met allerlei tekentjes en eentje zonder. Maar dan die zonder is dan wel met vet en dundruk, zodat u nog wel steeds kunt zien wat in de grondtekst staat en wat niet. En die, wordt, die ligt inmiddels bij de drukker in opdracht. En die wordt dan begin maart verwacht, 3 of 4 maart. Dus we hebben hier 8 maart weer een bijeenkomst. Dus dan kunnen we hem hier mooi presenteren voor u, denk ik, op 8 maart. Dus een hele mooie gelegenheid om het aan u te kunnen meegeven. En ja, dat ziet er, het ziet er goed uit. Ik heb hier de proefdruk. En ja, dat ziet er prachtig uit met harde kaft, gebonden. Met een leeslintje eraan, dus het is helemaal. En dan blijft, als je gaat studeren, blijft hij zo. Dat wilde ik graag, lekker open liggen, zo op je bureau of op je tafel. Zo. En dat is gewoon heel fijn dat het kan. En dat je dan echt de concordante teksten bij hebt, dat is wel heel fijn. Want ja, als je de nieuwere vertalingen ziet en leest, dan worden de verschillen toch wel erg groot, denk ik wel eens. Goed, dat over de concordante vertaling. Dus als u. U bidt daarvoor natuurlijk, dus als u bidt ook voor die uitgave die gedrukt gaat worden deze maand, dan is het ook heel fijn dat u daarvoor uw gebed ook heeft. Ja, en natuurlijk het gebed altijd dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben en dat het verheerlijk mag worden. Hè. Dat is natuurlijk ons gebed wat we altijd ook meenemen. Goed, zullen wij met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we zover inderdaad kunnen zijn, dat nu de boekjes, brieven van Paulus, concordant vertaald, gedrukt kunnen worden. Waar we heel dankbaar en blij mee zijn dat het nu eindelijk zover is. Uw tijd, Vader, en u nam daar ook de tijd voor. U had geduld en u leerde ons ook geduld daarmee, Vader. En dank u wel dat we zover hebben kunnen komen door al die jaren heen. al die avonden, soms het moeizame ploeteren. Vader, maar toch, bedank u dat we zover hebben kunnen komen en dat u inzicht heeft gegeven door uw geest, want uit onszelf hebben we dat absoluut niet. Maar dank u wel dat u ons verlicht en die verlichte ogen van het hart is heel kostbaar, Vader, als we dat ervaren in ons leven. En we bidden u ook bij voortduring om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat hebben we zo nodig, Vader, en dat bidden we voor al die heiligen en al die gelovigen waar ook ter wereld. Er zijn velen die de Heer Jezus echt lief hebben, maar nog op zoveel punten in duisternis zijn. Als het gaat om uw woord, en daarin is de tegenwerker zo geslaagd om dat te verduisteren. Vader, we bidden u dat vele ogen nog open mogen gaan. En Vader, dank u wel dat u ons daarvoor wilt gebruiken als instrument in uw hand. En geef dat wij dan gewillig zijn als instrument om dat ook te kunnen doen. En onze tijd daaraan te besteden, daar voorbeden voor te doen. Vader, dank u wel dat we zover kunnen zijn en dank u wel ook dat het gedrukt wordt en we bidden u ook voor het drukwerk wat plaatsvindt, dat het allemaal goed mag gebeuren en een goed resultaat er mag zijn, zodat we dat ook kunnen uitdelen aan mensen. We danken u daarvoor. We danken u dat u ook dit moment geeft waarin we weer na mogen denken over het erepodium. Vader, wat we zien uit naar de bazuin natuurlijk, maar daarna, Vader, dan gaat dat moment gebeuren. Dat proces bij het erepodium, waar we allen zullen staan, waar we zullen zijn, bij u verheerlijkt. En toch, Vader, moet dat gebeuren. We danken u daarvoor. We danken u voor dat genademoment. We danken u voor die rijkdom. De overstromende genade waarin u ons geroepen heeft. En waarin we staan en leven elke dag. Vader, dank u wel dat u ons dat vergunt, dat we daar zicht op hebben mogen krijgen. En ook dat is genade, Vader. We danken u dat u ons zo wilt leiden op dit moment, ook in het spreken en in het luisteren. Vader, mag het alles zijn tot verdere opbouw van het lichaam van Christus, tot een wandel die mag het voeren tot een wandel die steeds meer op u gericht is. En Vader, wil het zo leiden dat het uit mag werken tot uw eer vooral, dat bovenal, Vader, uw eer. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij zingen nog een lied met elkaar. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam.
Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die u ons doet door sterren, zon en maan, hemel en aarde, schrikken met en zijn, tonen het wonder van uw
Goed, tot zover een lied. En we gaan nadenken over de weer opnieuw, over de Bema van Christus en God. En we hebben het de vorige keren gehad over de Bema van Christus. Eerste Korinthebrief richting de Tweede Korinthebrief. En die Bema die wordt in Romeinen 14 genoemd de Bema van God. En daar hopen we dan een volgende keer, dat zal dan waarschijnlijk in april zijn, op in te gaan. mede op in te gaan, de Bema. Waarom wordt in Romeinen 14 dat genoemd de Bema van God? En waarom wordt het hier in Korinthe genoemd de Bema van Christus? Want dat is natuurlijk ook een vraag die je als bijbellezer dan kunt stellen. En dat heeft natuurlijk wel redenen. Natuurlijk heeft dat een reden, maar daar gaan we dan in april verder naar kijken. En dit erepodium, dat geldt het lichaam van Christus, hè? Even voor alle duidelijkheid. Want ja, soms kom je met iemand in gesprek die je totaal niet kent en dan kom je dan opeens naast te zitten op de bank. En dan komt het, wat doe je dan met je pensioen? Nou, ik ben veel met de Bijbel bezig, bijbelstudie geven. En dan komen de vragen en dan ga je zeggen, ja, God heeft een plan. Oh ja, ja, God heeft een plan. En ja, met Israël en met de gemeente. Ja, Israël en de gemeente. Nou, en dan heb je eigenlijk even 10 minuten, zit je naast elkaar op de bank en dan kun je een paar dingetjes even uitleggen van iemand die toch wel de Bijbel kent, maar dan heel verbaasd zit te kijken van, oh, en dat dan? En de verzoening, ja, geloof je dan in al verzoening? Nou, ik geloof dat God het al met zichzelf verzoent door het bloed van zijn kruis, van Christus. Dat geloof ik. Oh, nou, goed. Je weet het niet wat het dan teweeg brengt. Maar degene die daar staan, of ik weet niet hoe de hoedanigheid is, dat geldt alleen het lichaam van Christus, hè? Het erepodium of de Bema, dat geldt niet voor Israël, maar dat geldt voor het lichaam van Christus, even voor alle duidelijkheid. Want dat is waar men voor zou komen. Bij Israël gaat het anders, worden er andere aspecten genoemd, wordt het ook anders benoemd. Maar dit geldt puur het lichaam van Christus. En we hebben de eerste keer gezien dat deze woorden gebruikt worden door Paulus als het gaat om de Bema. En dat wil ik toch wel eventjes naar voren halen, want de eerste keer was dit. Dus nu, dat ligt alweer zo ver in het verleden. En toch weer even die woorden naar voren halen. Welke woorden gebruikt Paulus dan als hij spreekt over de Bema, het erepodium? Openbaar maken. Ik heb een stelletje bijgezet wat dan specifiek vandaag die woorden aan de orde komen. Toetsen, verlichten, terugontvangen, oogsten, presenteren, beloning en lofprijs. Dat zijn zo die begrippen die belangrijk zijn, dat we die goed de focus daarop hebben vandaag, omdat we die naar voren komen in de tekst. Nou, de vorige keer, en dat is alweer even geleden, toen hebben we het gehad over dat God ons allen heeft in Christus heeft gerechtvaardigd. Hè. Zo moeten we ook beseffen dat we daar zo zullen zijn bij dat erepodium. We staan daar als, we zijn daar als gerechtvaardigden in Christus, met God verzoend, en hij heeft ons als zijn kinderen geroepen. Zo zijn we bij dat erepodium. En wij zeggen dus vol vertrouwen Abba Vader, en dat zeggen wij ook dan vol vertrouwen. Hoe dat precies gaat in ons hart, of dat we dat luid op uitspreken, dat weet ik niet. Maar ik stel me zo voor dat we dan ook Abba Vader zeggen, uit dankbaarheid. Want we zijn daar dan, en dat moeten we ook nooit vergeten, als levend gemaakte, dat wil zeggen onsterfelijk geworden mensen. Zo zijn we daar. He, dus we zijn dan niet in onze oude hoedanigheid zoals we hier allemaal zitten, in dat oude lichaam enzovoort. Nee, we hebben dan een verheerlijk lichaam, wat gelijkvormig is aan het heerlijkheidslichaam van Christus. We zijn dan levend gemaakt en dus onsterfelijk. Zo zijn we daar. Hè? Dus dat is een andere hoedanigheid dan dat we hier dit, hè? Want met het woord Bema en het woord richten, wat we liever gebruiken dan het woord oordelen, als het gaat om dat Griekse begrip. Richten is toch wat zuiverder dan om uit te drukken wat God dan doet met zijn gerichten. Hè. De gerichten van God, dat hebben we natuurlijk in de loop van de tijd geleerd, die zijn correctief. Die zijn altijd ter correctie. De gerichten van God zijn nooit een doel op zichzelf. En zo moeten we ook zeker het moment van het erepodium zien, of het gebeuren van het erepodium. Dat is geen doel op zichzelf. Nee, daar heeft God natuurlijk een specifieke bedoeling mee. Dat moet eerst gebeuren, hè, want Paulus gebruikt dat woord ook. Wij moeten daar openbaar gemaakt worden. En dat is iets wat echt moet plaatsvinden. En dat heeft te maken met ons hoedanigheid hier. Hoe we hier als leden van het lichaam van Christus met elkaar en ook met onze medemensen buiten het lichaam van Christus zijn omgegaan. Dat heeft allemaal zo zijn effecten op dat moment van het erepodium. Maar het is een richten. Bij het woord oordelen horen heel veel mensen gelijk het woord veroordeling in de oren. Dat ook, hè. Maar het woord richten wil zeggen, wij worden dan gericht. Gericht op onze toekomstige bediening, ja. Wij worden nog meer gericht op God, op Vader, op Christus. En dat is ook om ons maximaal te kunnen inzetten in de bediening die God voor ons bedoeld heeft. En het is voor ieder ander, ieder individueel, zal dat weer een ander stukje bediening zijn straks. Als levend gemaakte onsterfelijke mensen. En zo zijn we daar. Hè. Wij hebben een ionisch leven, kunnen we nooit verspelen. Niemand wordt van de erepodium teruggestuurd naar de aarde. Wij zijn gered in het bloed van Christus. Heeft niets met onze eigen werken te maken. Het heeft alles met zijn werk, met zijn geloof te maken. Heeft niets met in de eerste instantie niets met ons geloof te maken. Het is allemaal zijn werk. Zouden we heel goed van doordrongen zijn. Hè? Zonden en krenkingen zijn weggedaan door het kostbare bloed van Christus. Dat is ook een belangrijke om dat even goed te beseffen, hè. Dus het gaat er bij de erepodium niet om zonden en krenkingen ten opzichte van God en Christus, maar het gaat om onze werken en onze nog meer. Hè. We hebben de vorige keer gezien, onze dienstwerk, onze werken, dat wordt beoordeeld. Dat hebben we gezien de vorige keren en nu gaan we een ander aspect. En nog even heel kort in vogelvlucht. We hebben de vorige keer gezien 1 Korinthe, ik heb het hier even heel kort samengevat. We hebben gekeken naar 1 Korinthe 3, het juist bouwen op het ene fundament, Jezus Christus. 1 Korinthe 4, het trouwe beheer voeren als over de geheimenissen van God als, u weet wel, hè, dat u heeft het plaatje gezien van de onderroeiers, weet u wel, het beeld van de galeislaaf die onderin het schip zit. De onderroeiers, hè, een prachtig woord, hyperetes in het Grieks. Prachtig beeld is dat, wij zijn onderroeiers en God of de Heer geeft de tempo aan, hè, hoe hard we moeten roeien. 1 Korinthe 9, dan de loopbaan, hè, dat was het voorbeeld van de sport. De loopbaan om een wedloop of een wedstrijdloop te lopen. Hè, Paulus die had daarbij de Olympische Spelen in gedachten, die ter ere van Zeus werden gehouden in die tijd. En ik weet niet ter ere van wie, nou ja, misschien toch ook wel ter ere van wie nu die Olympische Spelen worden gehouden, maar het is niet ter ere van God. Ik kan wel zeggen ter ere van Zeus, maar dan gebruik ik een beeld uit de Griekse mythologie. Of Jupiter, hè, zoals de Romeinen hem noemden. Maar dat was in feite een façade voor de tegenwerker zelf natuurlijk. Hè. Ja, wedstrijd loopt te lopen in geestelijk opzicht natuurlijk. Maar Paulus gebruikt dus dat beeld van die sintelbaan. Hè. Je moet binnen die lijnen blijven enzovoort. Als je de wedloop loopt, om de ernst daarvan ook te illustreren. Hij zegt, loop dan zo, loop dan op die manier dat je die eerste prijs wil behalen. Met die inzet, met die, hè, ervoor gaan. Die atleten die letterlijk op Olympische Spelen de 100 meter willen winnen, die trainen daar jaren en jaren lang voor. Elke dag staat in het teken daarvan. Nou, dat voorbeeld gebruikt Paulus dan voor ons. Wij werken toe naar die heerlijke toekomst en laten wij dan ook zo zijn als die sporters en ons volledig, hè, ons leven volledig daarop inzetten. Voor hem, voor de Heer, want de tijd is helemaal niet van ons, de tijd is van hem. Dus ja. Alle leden van het lichaam van Christus die op een of andere manier dienstwerk verrichten, daar ging het over. En je ziet dan, hè, wat Paulus dan doet als voorbeeld voor ons, hè, wat Paulus dan doet in 1 Korinthe 9 is de hoogste maatstaf aanleggen voor hemzelf. En dat voorbeeld navolgend kunnen we ook zeggen, wij leggen voor onszelf de hoogste maatstaf aan om die loop te gaan lopen, om die loop te blijven lopen. Anders, zegt Paulus, zou ik wel onbeproefd kunnen blijken. Dat wil niet zeggen dat je dan de bazuin mist, want zo vertalen wij het gelijk, hè, met een oordeel van jij gaat niet mee. Nee, daar heeft helemaal niets mee te maken, dat je onbeproefd blijkt. Dat die inzet misschien veel te weinig was waarvoor God je in feite heeft ingezet. Blijkt dan in de praktijk dat je onbeproefd bent. Hè, het Engels gebruikt dan het woord disqualified, hè, in de Concordant Version. Gedisqualificeerd in zekere zin. Hè, maar dat moet je ook niet zo zwaar opvatten dat je dan de bazuin mist of het erepodium teruggestuurd wordt. Ook dat is het allemaal niet. Maar loop dan zo dat je als degene die niet gedisqualificeerd wil worden, maar je houdt je aan de regels en je zet je met volle 100% in voor datgene waarvoor God jou inzet. De tweede Korinthebrief, gaat over onze wandel. Dus dan komt er wat ander gezichtspunt naar voren. Ging het in de eerste Korinthebrief over ons dienstwerk? Gaat het in de tweede Korinthebrief over onze wandel? En dat is denk ik toch wat, misschien toch wat voor ons onderbelicht altijd is geweest. Of misschien toch niet, wel deels, maar misschien toch nog niet helemaal duidelijk. Nou, misschien dat we vandaag daar wat iets meer duidelijkheid op kunnen krijgen. Paulus die zegt daar, en ik lees u even voor, en ja, ik zet er toch cv nu bij, want ja, dat zit er toch aan te komen. Hè? Dit is de tekst uit de cv, de concordante vertaling. Want wij allen moeten openbaar gemaakt worden voor het erepodium van Christus, opdat elk zou terugontvangen wat door het lichaam was, naar wat hij bedreven heeft, hetzij goed, hetzij slecht. Dus zowel goed als slecht. Hè? Waargenomen hebbend dan de vrees van de Heer, overtuigen wij mensen, voor God echter zijn wij openbaar gemaakt. En ik verwacht ook in jullie gewetens openbaar gemaakt te zijn. Nou, we laten het even bij deze twee versen, omdat het hier echt gaat om het erepodium van Christus, hè, wordt expliciet genoemd in dat tiende vers. Dus hier gaat het echt om het punt waar wij zullen komen. Maar ik wil het toch heel even in vogelvlucht in de context zetten, in het tekstverband waarin Paulus dat noemt. Kijk, het tekstverband is dat wij zuchten in onze aardse tentwoning. Wij zuchten, wij lijden. Denk maar aan 2 Korinthe 4. Ons lichaam wordt daar vergeleken met een kruik, met een aarden kruik, die zwak wordt op de duur en die daardoor ja, uiteindelijk toch ja, uit elkaar moet vallen. Wij zuchten in onze aardse tent, maar, zegt Paulus, vanaf 2 Korinthe 5 vers 1, wij hebben een eonisch huis, en dat klinkt al gelijk al veel vaster dan een tent. Hè. Een tent is nou eenmaal tijdelijk en een huis is vast. Dat is het beeld hè, wat Paulus naar voren brengt voor ons verheerlijkte lichaam. We hebben een eonisch huis en dan staat er heel mooi uit God, dus dat is uit God wat wij ontvangen, in de hemelen. En dat is ook onze toekomst. Dat is nu al onze plaats geestelijk gezien, maar dat is ook onze toekomst. En Paulus zegt ook daarin, te midden van het zuchten wat we doen, want we willen graag met dat nieuwe overkleed worden, maar we zijn er nog niet. Daar hebben we moeite mee. We zuchten met de schepping mee, enzovoort. Het lichaam wordt ouder, krakkemikkiger. Maar toch zegt Paulus, wij wandelen door geloof. Wij wandelen niet door wat wij waarnemen. En je ogen kunnen vandaag de dag een heleboel dingen waarnemen in de wereld, maar dat is het allemaal niet. En heel veel is ook leugen. Heel erg veel is leugen, wat je ziet en waarneemt in de wereld. En dat neemt alleen maar toe. En dat is ook logisch, want die tegenwerker die moet natuurlijk een keer via de antichrist aanbeden worden. Die moet een keer op de troon komen. Dat moet gaan gebeuren. Dus verwonder u dan niet dat de leugen steeds verder toeneemt. Dus al die berichten die je tot je krijgt uit de media enzovoort, vaak toch niet betrouwbaar hoor. En blijkt ook later, hè? Blijkt. Waarheid komt later altijd op tafel. Wij wandelen door geloof. Wij wandelen op wat wij lezen in de schriften. Wij leven nu in de tijd toelevend naar de bazuin van God. Wij leven in de tijd dat de wereld toeleeft naar de komst van de antichrist. Dat is waar. Dat is wat je ziet. Dus al profetieën gaan in vervulling. Alles gaat zich daarop toespitsen. Het net wordt over de wereld heen gelegd en straks wordt het aangetrokken en zit iedereen klem in dat net gevangen. Hè, dat is wat nu gebeurt. Hè. Dat gaat allemaal buiten uw waarneming, denk ik, grotendeels om, maar het gebeurt wel. En reken maar dat het straks iedereen in de klem zit. Maar wij wandelen door geloof. Wij wandelen door wat wij geloven, wat wij lezen in de schriften. Dat is waar. Niet wat in de wereld allemaal op je af wordt gevuurd, dat is meestal leugen. Hè, dat ligt gewoon heel scherp, dat zetten we heel zwart-wit. En want waarnemen, dat is bij ons nog vaak iets in de ziel. Hè? Dan zitten onze emoties erbij en uit hoe we opgegroeid zijn en alles wat we met ons meedragen, maar dat is vaak nog ziels, onze waarneming. Maar wat er bovenuit gaat, wat geestelijk is, dat is geloof. Geloof in de uitspraken van God. Wij wandelen door geloof, zegt Paulus. En dat wij ook dit gaan meemaken, hè, waar we het nu over hebben met elkaar al een aantal keren. Dat in de toekomst dat erepodium gaat komen, boven, te midden van de hemelingen. Ja, dan zeggen andere mensen, joh, je bent gek, je bent kierenwiet. Dat jij naar boven gaat en dan nog zo'n erepodium, joh, dat is allemaal beeldspraken, joh, dat is allemaal niet echt waar. Dat zijn allemaal verhalen van Paulus, joh. En weet je wel, zo, hoe er dan ook over gezwetst wordt in de wereld. Maar kijk, dat is het punt, dat is voor ons geloof, dat is voor ons die zekerheid, dat is voor ons die vastheid. En dat gaat gebeuren in de toekomst natuurlijk. Maar pas als de mensen, een heleboel mensen ineens gaan missen op deze wereld, ja, dan zullen misschien enkele wakker worden en zeggen van, ja, wacht eens even. Ze hebben het daar wel over gehad en nou zijn ze toch ineens weg. Hè, dat, ja, dat zou misschien mensen toch ertoe leiden dat ze toch die Bijbel gaan pakken en dan die Bijbel gaan lezen en dan ontdekken wat er in de Openbaring staat en dat het allemaal in vervulling gaat. Wij wandelen door geloof, niet door waarneming. En dan staat er ook, wij zullen allen terug ontvangen, hè, dat hebben we net gelezen, voor goed of slecht. Dus al wat wij dan, we hebben het vertaald met wat was door het lichaam, door ons lichaam, wat we als gelovigen door ons lichaam allemaal hebben beleefd, meegemaakt, hoe we met anderen zijn omgaan, enzovoort, enzovoort, dat komt daar allemaal aan de orde. Het zij goed, het zij slecht. En dat zijn die twee kanten die te maken hebben met God. Waarom God dat doet, dat heeft te maken met wie God is. Met zijn, ja, wat zoals hij dat inricht. En dan spreekt Paulus, want we moeten even toch ook kijken naar dat tekstverband hier. Vers 11 hebben we gelezen. De vrees van de Heer. En dat is natuurlijk met het oog op dat hij het heeft gehad in vers 10 over dat erepodium. Van bedenk, gelovigen, daar komt dat erepodium, daar komen wij bij de Heer, de Kurios dus, daar komen we bij de Heer, die onze redder is tegelijkertijd, daarom zijn we daar ook, omdat hij onze redder is, maar hij is Kurios en hij zal daar zijn licht laten schijnen, zijn alles doordringende licht, alles goed en slecht, het licht van hem valt erop, de Heer is licht. Kon hij ook van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld, toen hij op aarde was. En dan spreekt hij zijn woorden, want zijn woord verspreidt licht. En dan wordt het openbaar, want er wordt daar alles openbaar gemaakt. Dat wil zeggen, het licht valt erop, het komt aan het licht. En dat moet u niet zo negatief opvatten, maar vat dat maar heel positief op. Want dat erepodium, dat is een gebeuren van overstromende genade. Want de genade verandert niet hoor. Als wij daar zijn, wordt het niet anders. Nee, we zijn nu, leven wij in overstromende genade. En als we bij het erepodium zijn, is het ook overstromende genade. Dat verandert niet. Dat moet u heel goed beseffen. Hè? Dus in die zin kijkt hij heel, ik zou willen zeggen met onze woorden, heel positief naar. En dat verbindt Paulus hier met, en daar moet je ook op letten, hè? De vrees van de Heer verbindt Paulus direct in de context, hè? We zeggen dan de nabije context, met de liefde van Christus. Want hij zegt dan, de liefde van Christus dringt ons. En dat is vanuit, ja, de vrees van de Heer. En toch spreekt hij tegelijk ook over de liefde van God, de agape. Dus dat moeten we even goed meenemen, hè? Dat dus het hele tekstverband is van die twee versen. Want anders lichten we nu twee versen eruit en dan gaat het hangen en dan kun je heel snel in verkeerde gedachten daarover komen. Hè? Dus bedenk dat het in deze setting is, en het is de liefde van Christus, en in ditzelfde hoofdstuk, een paar versen verder, gaat Paulus schrijven over de verzoening. Over de vrede. En dat is wat die hele tweede Korinthebrief in feite ademt. Hè? Dat die ademt verzoening. Dit tweede hoofdstuk, of dit vijfde hoofdstuk, is het kernhoofdstuk van de hele tweede Korinthebrief. Dat Paulus duidelijk gaat maken, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Vandaar dat hij zegt, de liefde van Christus dringt mij. Daar wij tot dit besef gekomen zijn, of inzicht gekomen zijn, dat één voor allen is gestorven en dus zijn ze allen gestorven. En dat is allemaal met in gedachten nog vers 10 en 11. Hè. We komen voor dat erepodium, dan zijn we verlost van dat oude krakkermikkige lichaam. En we hebben een heerlijkheidslichaam en ja, daarom is de Heer wel degelijk te vrezen, in de goede zin. Vrezen wil zeggen enorm veel eerbied hebben voor God en zijn woord. Dat is vrees van de Heer, dat is niet bang zijn voor God. Maar hem vrezen wil wel zeggen, ja, Hij heeft het voor het zeggen. En hij heeft het goede met ons voor altijd. En hij is degene die alles recht gaat zetten, hè, ook hier op aarde. En in die zin, ja, dan is het een God, een Heer, die wel degelijk te vrezen is natuurlijk. Volle eerbied. Weten dat Vader ons ongelooflijk lief heeft, dat blijft natuurlijk ook staan. Maar dat we ook doordrongen zijn van de vrees van de Heer. Verbonden hier nadrukkelijk met de liefde van Christus, verbonden hier met de verzoening. Vrede, God heeft vrede gemaakt. Daar, hè, dat is de hele sfeer in feite van dat vijfde hoofdstuk. En zo in dat licht bezien kun je ook dat erepodium zien. Hè? Kijk, Gods houding naar ons toe is er altijd een van liefde en genade. Liefde en genade. Altijd. Ook als we bij het erepodium zijn. Natuurlijk, God kijkt altijd zo, zijn hart is liefde. In de eerste Korinthebrief sprak Paulus over de diepten van God. Hetzelfde gemeente. Hè? En die diepten van God, die worden uitgestald in het evangelie van de verzoening, in het evangelie van de genade. Nooit gedacht, Paulus had nooit gedacht dat God zo'n diepe liefde in zijn hart zou hebben. Dat al die mensen, al die zondaren, al die krenkers, al die vijanden, al die noem maar op, u en ik dus. Dat die allemaal meegenomen worden in die geweldige verzoenende liefde van God. Maar dat ging niet zomaar, dat ging via het kostbaarste wat hij had, de Heer Jezus Christus, die zijn bloed gaf. En ja, daarin heeft God zijn liefde laten zien, hè, Romeinen 5, ook dat hoofdstuk van verzoening. God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. En de zoon ging door de dood heen en daar voor vijanden. Zo zijn wij verzoend. Vijanden moeten verzoend worden. Nou, zo, hè, dat is altijd dat volle besef wat we mogen hebben, ook als we nadenken over dat erepodium. Hè. Kijk, want vrees zonder liefde, want die dingen hoorden dus bij elkaar, die moet je bij elkaar zien. Hè. Kijk, vrees zonder liefde kan leiden tot hopeloze angst. Als er gesproken wordt in kerk en kring over een God die te vrezen is, en die, ja, als je er niet bij hoort, als je niet uitverkoren bent, dan voor eeuwig in de vlammen, ja, dan wordt het alleen maar vrees en dan wordt het uiteindelijk hopeloze angst. Hè. Kunnen mensen niet sterven van angst en dat vind ik echt heel erg verschrikkelijk. Als mensen zo angstig gemaakt worden, men zegt zich te baseren op diezelfde Bijbel, nou dat geloof ik dan wel, maar op diezelfde Bijbel gebaseerd en dan zo'n prediking, ja dat is verschrikkelijk. Vrees zonder liefde, want dat is een liefdeloze boodschap uiteindelijk, leidt tot hopeloze angst. En andersom, liefde zonder vrees wordt zwak en dan wordt het ineffectief. Want ja, de Heer is onze redder en hij heeft ons geweldig lief. En tegelijkertijd is hij onze Heer, onze Kyrios en dus te vrezen. Ja, we staan in zijn diensten en hij heeft het voor het zeggen. En ja, dan weet de Heer, hè, want ik las vandaag ook nog iets, een stukje over iemand die schreef over Titus 2... En die schreef daar over genade. En ja, daar gaat het over opvoedende genade. Weet u wel? Titus 2, hè? De genade is verschenen, redding voor alle mensen. En er komt er een komma in onze leestekst. Die ons opvoedt. Het is genade die ons opvoedt. En dat woord wat Paulus daar gebruikt, hè, dat kennen we wel. Hè, dat zit in ons woord pedagoog, maar dat heeft te maken met slaan. Dat is een slag. Hè? Pait, dat is een slag. Dus als de Heer ons opvoedt, ja, er kunnen genoeg dingen, en u kunt misschien allemaal uit uw eigen leven die dingen wel opnoemen, waarin u later erachter kwam dat de Heer u bezig was in genade op te voeden. En in die zin is de Heer wel te vrezen, ja zeker. Want hij zegt, Hebreeën schrijven toch ook, we zijn zonen. En Hebreeën zegt toch ook in Hebreeën 12, als het gaat eerst de zoon zelf, hè, met een hoofdletter, welke weg is die gegaan? Nou, zegt de Hebreeën schrijver, dan moet je niet verbaasd opkijken dat als jij een zoon bent, dat je ook door de Heer getuchtigd wordt. Dat je ook door de Heer, ja, tuchtig klinkt zo zwaar, hè, maar dat je door de Heer opgevoed wordt. Dat de Heer slagen in jouw leven brengt, om het zo maar te zeggen, figuurlijk dan, waardoor zijn opvoedende genade in jouw leven aan het werk is. En dat heeft een, ja, opvoedend dus, dat heeft dan een opvoedende werking. En wij zeggen dan, au, maar de Heer weet precies waarom hij dat doet. En later ben je er dankbaar voor. Dat is, ja. En het leidde er ook vaak toe, denk ik. Die momenten van opvoedende genade leiden er vaak toe, denk ik. Dat je toch nog wat meer en wat scherper dat woord erbij ging pakken in je leven. Want je had het keihard nodig. En het leidde er ook toe waarschijnlijk dat er dingen uit je leven, dat de Heer dingen uit je leven ging verwijderen die een beter dienstbetoon voor hem in de weg stonden. Dat is ook opvoedende genade. Hè? Dat zijn de wegen van zoals de Heer die met ons gaat. En dat heeft natuurlijk allemaal ook te maken met het oog op dat erepodium. En wat moet er dan eigenlijk opengelegd en bijgelegd worden en gezuiverd worden? Want dat openbaar maken en dat terug ontvangen. Nou, als we het hebben over openbaar maken, als we het hebben over dat het licht erop valt, dan moeten er dus dingen opengelegd worden, bijgelegd worden. Want we hebben gelezen in vers 10 dat wij daar moeten zijn, opdat wij terug ontvangen voor datgene wat door het lichaam was, hetzij goed, hetzij slecht. Dat komt daar aan de orde. Dus al wat wij doen hier, als leden van het lichaam van Christus, dat wordt daar bekeken. Dat komt daar aan de orde. En dan legt de Heer dat open. Maar de Heer legt het ook bij. Want ja, er zijn wel eens situaties natuurlijk onder gelovigen denkbaar, waarop er zeg maar de verwijdering is ontstaan. En wat in het aardse leven nooit bijgelegd is geworden, omdat degene of degenen inmiddels overleden zijn. En het is niet meer bij te leggen. Nou, dat gebeurt dan bij het erepodium. Alsnog, worden alsnog bijgelegd. En gezuiverd. Want ja, wij moeten dan daarna, dat is natuurlijk het doel van het erepodium, dat wij daarna als voltallig lichaam van Christus zo zuiver mogelijk, te midden van de hemelingen, ons dienstbetoon kunnen doen. Daar is het voor. Het is een middel, het is een fase, en misschien ook maar een snelle fase of een korte fase, die wel moet gebeuren, opdat wij maximaal, om het zo maar te zeggen, in ons dienstbetoon kunnen zijn. Dat het helemaal zuiver is. Dat wij ook helemaal zuiver zijn daarin. Kijk, onze verhouding als kinderen tot onze God en Vader komt aan de orde. Hè, zoals dat in onze wandel op aarde bleek. Dat komt eraan de orde. En onze houding ten aanzien van onze broeders en zusters. En de andere medemensen. Dat is wat wij als gelovigen, hoe we als gelovigen daarin hebben gefunctioneerd, om het zo maar te zeggen. Dat komt er allemaal aan de orde. Hè. Wat door het lichaam was, zegt Paulus, het zij goed, het zij slecht. Dus ja, dat zijn toch, als je erover nadenkt, is dat toch wel iets wat er toch wel volledig, hè, als je dat hoort, is het toch volledig, hè, alles komt aan de orde. Het eerste punt is, God en Christus belichten wat wij erkend en uitgeleefd hebben. Erkenning is datgene wat groeit bij ons, de erkenning, dat is ook ons gebed, dat wij willen groeien in de erkenning van zijn wil. Dat is alleen meer dan alleen kennis verzamelen, u hoort het ook in het woord erkenning, dat staat er iets meer in de grondtekst dan alleen kennis. In het begin ging het om kennis, dat is ook nodig, dat is goed, kennis verzamelen, maar het gaat ook om een stuk erkenning. Dat wil zeggen dat je het gaat verstaan en dat het ook daadwerkelijk praktijk wordt in ons leven. Dat is ook erkenning, hè? Dus dat is meer dan alleen puur kennis verzamelen. Hoe goed dat ook is op zich, hoor, de evangelie van Paulus. En uitgeleefd hebben. Hoe hebben we dat dan uitgeleefd? En dan zegt u van, nou ja, als ik naar mezelf kijk, allemaal niet zo best hoor. Ze schiet tekort hier en komt tekort daar. En heb ik het nou ten opzichte van die wel goed gedaan? Of heb ik het daar wel goed gedaan? Of u kent dat soort overwegingen allemaal wel, hè? Nou, dat zal onder andere dan, en natuurlijk zijn er genoeg, of zijn er situaties waarvan u denkt van, nou, daar twijfel ik over of dat nou wel echt, ja, was het nou wel echt goed? Of was het nou toch niet helemaal, nou, dat zal dan blijken op het erepodium. Dat zal voor ons duidelijk worden. Gaat de Heer duidelijk maken, hè, wat we uitgeleefd hebben. Dat is één punt, hè, dan waar je aan zou kunnen denken. En ook dat andere, dus als we het hebben over slecht, onze fouten, tekorten, zullen dan rechtgezet worden. En daar zullen we alleen maar blij mee zijn. Dus daarom positief overdenken. Onze fouten, tekorten, die zijn we ons soms wel pijnlijk bewust. En soms zijn er ook situaties waarin dat ook niet meer rechtgezet kan worden. Dan zal de Heer dat dan rechtzetten. En dat geldt dan niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor die ander. Hè, die wij dan bejegend hebben, laat ik het maar even neutraal nog zeggen. Kijk, en het punt is niet alleen rechtgezet worden, maar dat is opdat wij in volle erkenning van de waarheid, want dan schijnt dus het licht van de Heer daarop, of hij spreekt zijn ontdekkende woord, en met ontdekkend bedoel ik, de bedekking wordt er vanaf genomen, dus ook de motieven, hebben we de vorige keer gezien, de motieven van de harten zullen dan ook openbaar gemaakt worden. He, dus hij neemt dan in die zin ook de bedekking weg. Dus zijn licht zal dan ontdekkend zijn, he, want dan zal ook de waarheid over onze goede dingen die we gedaan hebben, over onze inzet enzovoort, wat goed was, maar ook over daar waar we in gefaald hebben, of in onze wandel ten opzichte van onze medemensen, broeders en zusters, buiten de geloofskring, zal ook dan aan de orde komen. Waar we in tekort geschoten zijn, of ja, misschien in je, weet ik het, in je werksituatie in het verleden. En dat ligt misschien al achter je, al jaren achter je. Maar dan herinner je nog dingen van, ja, dat je daar op een gegeven moment toch niet zo goed bezig bent geweest. Ja. Maar dan, dat is, hè, wij komen tot volle erkenning van de waarheid. En u weet, met waarheid, waarheid is ook licht, hè. Als iets blijkt, dan is het licht, maar dan is het ook gelijk de waarheid, hè. Als blijkt hoe het is, de feiten, dan is dat waar, dan is dat waarheid. En dat is licht, dat is ook de wijsheid van God, hè, om het zo te doen. Vrij wat ons belast uit het verleden, want wij moeten daar ook van vrijgesteld worden. Want dat kan ook bij dat erepodium en misschien juist daar wel, in zekere zin, op ons drukken. En dat ervaren we dan anders dan dat we dat nu ervaren. Maar toch zullen we dat ervaren. En dat moet dan toch eerst vereffend worden. Dat moet eerst toch weggenomen worden. En de Heer gaat dat dan ook wegnemen. En dat is er verder opdat wij volledig toegewijd en geheiligd, hè, want wie kan zeggen nu dat hij volledig toegewijd is en volledig geheiligd is, gaan wij dan de volgende fase van ons dienstbetoon starten. En daar is dat erepodium voor bedoeld. Het is het middel om ons maximaal in te zetten, volledig toegewijd en geheiligd, voor de volle 100%. En dan hebben we ook beschikking over meer vermogens, want we gebruiken nu maar heel weinig van ons hersenpannetje. Maar dan geeft God zijn geest zo in volheid in ons, dat we ook veel meer dan in staat zijn dan nu. Hè. Daar moet u ook natuurlijk rekening mee houden. Maar dat is dan daarna. Hè. Daar worden we op dat moment bij het erepodium voor klaargemaakt, om het zo maar te zeggen. Paulus zegt, want wij allen moeten, dat is echt het moeten, dat is echt het woord binden, hè. Binden, dat is echt een gebonden iets. Wij moeten openbaar gemaakt worden voor het erepodium van Christus. En dat kun je dan misschien vertalen met voor of bij. Ja, ach, het is een beeld, hè? De bema is een beeld. En dat heeft alles te maken dus wat daar plaatsvindt. Hè? Ik zei daar straks, dat heeft te maken met God, wie God is en hoe God is en wat hij doet. Het heeft te maken met Gods rechtvaardigheid. God is een rechtvaardig God. God is liefde, we staan er volledig in Gods liefde daar, natuurlijk. En daar is ook Gods rechtvaardigheid. En dat heeft te maken met dat wat vereffend moet worden, goed of slecht. Het goede, kunnen we zeggen, wordt beloond. En het slechte wordt weggenomen, wordt vereffend, daar worden we van verlost. En dat is Gods gerechtigheid, dat is Gods rechtvaardigheid, om het zo te doen. Hè, want God is zo recht natuurlijk, dat hij wil dat natuurlijk het meest zuivere lichaam van Christus straks daar zal gepresenteerd worden. Dat niet alleen, maar dat ook daadwerkelijk ingezet gaat worden te midden van de hemelingen. Want we krijgen natuurlijk te maken met demonen, we krijgen te maken met hemelse boodschappers, we krijgen te maken met soevereiniteiten, we krijgen te maken met heerschappijen, we krijgen te maken met vorsten. Noem die hele hiërarchie van de hemelingen maar op. Maar daar krijgen we wel mee te maken. En dan moeten we volledig zuiver zijn en volledig dan zuiver ingezet kunnen worden. We zijn gerechtvaardigd om niet. En dat staat daar natuurlijk helemaal vast. Dat is Gods rechtvaardigheid, hè. Genade door het bloed van Christus. Dat is Gods rechtvaardigheid, hè? In het evangelie U weet het, wordt Gods rechtvaardigheid onthuld. Uit geloof tot geloof. En dat heeft alles te maken met het bloed van Christus. Heeft alles te maken met Gods rechtvaardigheid. De hele offerdienst was erop gericht dat het bloed van Christus zou komen. En dat bloed, ja, dat reinigde definitief van de zonde. Ja, zeker. En van de krenkingen. En dat was hard nodig, dat het bloed van Christus daar, dat diepe lijden, zijn dood, zijn sterven, het bloed van Christus, dat dat gebeurde, dat dat geplengd werd, om het zo maar te zeggen. Dat is noodzakelijk, essentieel voor onze redding en ook voor onze toekomst. Dat is Gods rechtvaardigheid. Dat moest eerst gebeuren, alleen op basis daarvan kunnen wij daar zijn bij de erepodium. En de andere kant is van Gods rechtvaardigheid, is wat Paulus, wat we vorige keer ook gelezen hebben, wat hij zegt in 1 Korinthe 4, want van niets ben ik mijzelf bewust. Dus Paulus deed zijn dienstbetoon te midden van de Korintiërs en hij was zich van niets bewust op dat moment, voor wat zijn besef, zijn geweten betreft, dat hij die Korintiërs had benadeeld of wat dan ook. Hij was zich niet bewust, maar hij zegt er wel bij, ondanks dat hij zich niets bewust was, maar daarin ben ik niet gerechtvaardigd. Ook al ben ik me niet bewust. En ook al heb ik het idee dat ik naar de Korintiërs volledig juist zuiver sta. Maar dan zegt Paulus dan nog, daarin ben ik niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, en dan komt een heel belangrijk punt, is de Heer. En dat is wat we zouden doen naar elkaar toe. Elkaar niet beoordelen, want dan hebben we het over bijvoorbeeld Romeinen 14. Maar daar zullen we dan een volgende keer bij komen. Maar wie ons beoordeelt is de Heer. En in Romeinen 14 zegt Paulus daar ook, als het gaat om een slaaf van de Heer, of diegene staat of valt, dat is een zaak van de Heer. Want de Heer is bij machten diegene ook vast te doen staan. Romeinen 14, ik meen vers 4, 5, 6, maakt niet uit, lees het maar nog maar eens na. Maar wie echter mij beoordeelt is de Heer. Dus het beoordelen van elkaar in die zin komt ons helemaal niet toe. Wij kunnen voor elkaar bidden en het kan moeilijk zijn, het kan fijn zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden onder gelovigen. Het zijn net mensen, zeggen we vaak tegen elkaar. Het zijn net mensen allemaal. Maar toch, uiteindelijk geldt dit, wie mij echt beoordeelt is de Heer. En menig iets heeft Paulus overgelaten aan dat moment van het erepodium. En Paulus wilde zijn gelijk niet halen en dat hield hij de Korintiërs ook voor. Want twee hoofdstukken verder zegt hij, en als het gaat om onderlinge rechtszaken, dat weet u wel, maar dat gebeurt helaas ook nog steeds onder gelovigen, dat ze onderling elkaar voor de rechter halen. Treurig, treurig, treurig als je het leest in de christelijke pers. Maar Paulus zegt tegen de Korintiërs, je vindt dat je onrecht wordt aangedaan? Waarom leid je niet liever onrecht? Zegt niet dat het makkelijk is. Dat is niet makkelijk. Daar gaat het ook niet om, of het makkelijk is. Maar Paulus zegt, waarom leid je niet liever onrecht? Waarom laten jullie liever niet tekort doen, maar jullie gaan naar de wereldlijke rechter? En jullie laten nog niet eens iemand uit jullie eigen midden daarover iets uitspreken. Zo waren ze bezig. En jullie zijn nog onmondigen. En dit is het punt, hè? Wie dat zal beoordelen, ja, je voelt je tekort gedaan, je voelt je onrecht aangenomen door die ander, misschien zelfs wel door die medegelovigen, laat het over aan de Heer bij het erepodium. Daarin zal het aan de orde komen. De Heer zal dat dan in het juiste licht stellen. Want wij kennen ook niet alle, we hadden het net over het hart, dat het hart ontdekt wordt. Dus de Heer haalt de bedekking ervan af en dan worden de motieven zichtbaar. En dan zullen we nog misschien wel eens verbaasd zijn over situaties, welke motieven er waren. En dan kijken we misschien achteraf heel anders naar die situatie. Dat kan ook nog, hè. En dan kun je misschien toen wel gevoeld hebben in je emotie als gelovige dat je onrecht werd aangedaan. Maar als je het later bij het erepodium in het juiste licht gaat zien, als de Heer dat in het juiste licht zet en alle motieven komen aan het orde, dat het dan ineens een heel ander plaatje is. En daarmee is het dan ook gelijk weggenomen, hè. Dit is een heel belangrijk punt, hè. Wie mij echter beoordeelt is de Kurios. En laten we dan niet te snel over elkaar met een oordeel klaarstaan. Laat staan dat erover tokken, hè, met elkaar. Maar breng het dan biddend bij de Heer, breng het bij Hem. En laat het bij Hem. Hè, we hebben toch die gebedsgids, hè. Nou, ik denk dat dat bijzondere dingen zijn die we mogen beseffen als we nadenken over dat erepodium. En wat wij deden, hè, even, u beseft, wat wij deden had uitwerking. Als je iets tekort deed, dan had dat uitwerking. Als je misschien iets te veel deed, had het ook zo zijn uitwerking. Maar het door ons gedane onrecht aan anderen moet gezuiverd worden. Dat is Gods rechtvaardigheid. En dat doet hij in liefde, daar. En dat is wat, ja, dat is zo fijn als je dit beseft. Hè? Als je dit beter tot je door laat dringen, dan besef je dat het zo'n fijn moment is. Want kijk, dat de Heer dat zo gaat doen, is genade. Dat is nou juist ook genade. Dat de Heer dat wegneemt en dat de Heer goede werken beloont en dat hij dat wat slecht was, dat hij dat rechtzet en wegneemt. Dat is genade, dat is zijn genade. Daarom, wij staan dan daar, of wij zijn dan daar, ook in zijn overstromende genade. Hè? Dus dat erepodium, zie dat ook als een genademoment. Hè? Maar het moet gezuiverd worden. De Heer, God was al in Israël zuiver. De Heer zei al tegen Israël, joh, dat was een landbouwgemeenschap met lotdelen. Die zei al, jullie moeten niet tweeërlei zaad op dezelfde akker strooien. Dat had te maken met iets, daarin werd duidelijk dat God dat zei van Gods zuiverheid. Je moet niet twee verschillende dingen. En dat zie je dan bij de komst van het koninkrijk gebeuren. Matthäus 13, u kent het. 'S nachts komt die vijand die ander zaad zaait tussen het al gezaaide, weet u wel, dolik. Het lijkt net echt, maar het is niet. En we leven in die tijd dat er ook heel veel dingen zijn met goede bedoelingen, met ogenschijnlijk, ja, ik ga er dan altijd maar vanuit, goede wil, met goede bedoelingen. En het lijkt echt, maar je twijfelt dan toch, is het wel echt? Maar goed, de Heer zal dat in de eindtijd, in het einde van deze boze aion duidelijk maken. Dan komt de oogst en laat het maar over aan dat de Heer dan gaat oogsten. Dan gaat hij dorsen. Dat lazen we van de week ook in Micha. We lezen nu de profeet Micha. En dan lees je allerlei dingen waar je over verwondert. Van dat staat er allemaal in. En dan gaat het ook over dat dorsen. Hè. Dan worden de volkeren straks in die einde van de boze aion. Komen de volkeren ook. En dan wordt Israël ingezet. En dan gaat Israël dorsen. Staat in Micha. Gaat Israël dorsen. En weet u wat dorsen is? Dat is het gericht. Dat is als de. Hè, in het Midden-Oosten wordt dan. Worden al die korrels omhoog en wat doet de wind dan? Die haalt het kaf weg. Dat is dorsen. He, dat is een gericht. Dorsvloer in de Bijbel is altijd een beeld van het gericht. En dat moet ook komen. He, dat gericht moet komen. Die dorsing moet komen. He, dat is het beeld wat heel aansprekend beeld wat de Heer gebruikt. En ja, dat is ook zo in zekere zin toch ook wel bij dat erepodium. Dat kun je dan toch ook zien als een vorm van dorsen, hè? Vroeger had je dan zo'n dorsvlegel, weet u wel, dan moest je zo slaan, zo. En dan zo, en dan het kaf, hè. Kaf en koren. Dat was ooit een boekje trouwens, hè? Kaf en koren, het ging over muziek. Ja. En onder muziek, nou over muziek gesproken, daar zit ook veel kaf onder het koren, hoor. Dat moet ik toch ook wel zeggen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Maar goed, dat is ons onderwerp niet. Maar ook daar moet bij het erepodium, ook wij als gelovigen, moet gezuiverd worden. Dat is toch een punt, hè? Dat is een punt. En wij verdroegen, en wat wij verdroegen, hè, want dat gebeurt natuurlijk ook. Hè, het is niet alleen dat wij bij gelegenheid, misschien zelfs zonder dat we het ons bewust waren, de andere gelovige of een andere mens onrecht hebben aangedaan. Dat kan. En aan de andere kant kan het ook zo zijn dat wij, dat ons onrecht wordt aangedaan. Dat is natuurlijk de andere kant. Hè? Het zij goed, het zij slecht. Wat wij verdroegen en trouw in liefde en ootmoed, hè, wat wij verdroegen, hè, wij hebben dan dat onrecht gedragen, in biddend, met pijn, met tranen waarschijnlijk ook wel, en toch ook in trouw, in liefde en ootmoed bleven zelfs naar hen die ons kwaad aandeden, ook dat moet gecompenseerd worden. En dat is dan, zou je kunnen zeggen, de positieve kant van de zaak. He, waar wij ootmoedig bleven, ondanks dat ons onrecht werd aangedaan, ondanks dat ons kwaad werd aangedaan. Paulus zei niet voor niets tegen Timotheus. Timotheus, leid kwaad met mij voor het evangelie in de kracht van God. Kwaad lijden met het evangelie. En dat is wat je altijd krijgt als je het evangelie van Paulus gaat volgen en blijft volgen. Vroeg of laat, Dan komt dat kwaad, wordt je kwaad aangedaan, wordt over je geroddeld, wordt over je gezeurd of anderszins. Maar je krijgt ermee te maken. En dat is dan, verreweg de meeste van de gevallen, is dat gewoon onterecht, is dat een stuk onrecht. En dat zouden wij, zegt deze uitlegger, een hele fijne uitlegger, die zegt, dit zouden wij verdragen en trouw in liefde en ootmoed blijven naar hen die ons kwaad aandeden. En ja, dat is dan, dat is niet eenvoudig. Dat is als gelovige de weg van de ootmoedigheid gaan, is die andere weg, is de weg die de Heer wijst. Het is de centrale tekst van de hele Filippenzenbrief. De ootmoedige gezindheid, de gezindheid van Christus Jezus. En als mens vanuit je vlees en vanuit je rechtvaardigheidsgevoel heb je het idee van dat je de dingen zelf wil rechtzetten. En heb je misschien wel het gevoel van ik sleep die ander voor de rechter en noem alles maar op. Maar dat zijn allemaal jouw emoties, jouw gevoelens. Maar dat is niet wat de weg van de Heer, dat is niet de weg van de ootmoedige gezindheid. Dat is dat we het kwaad verdragen. En dat we, dat we niet ons gelijk willen halen. En dat we het niet, Maar, en als we in die houding blijven, als God dat geeft, dat is genade hoor, als de Heer je dat geeft, dat je dat kunt, dan moet dat ook gecompenseerd worden. En wij spreken dan misschien in de termen van beloning. Ja, goed. Goed. Maar dat heeft ook te maken met Gods rechtvaardigheid. Want er zijn dingen nou eenmaal gebeurd er is onrecht gedaan, er is onrecht aangedaan. En ja, dat moet rechtgezet worden. Daarvoor zal God ook dat erepodium gebruiken. En dan komt ook dat niet alleen de liefde van God, maar ook zijn rechtvaardigheid naar voren daarin. God is volkomen rechtvaardig natuurlijk. En dat moment is er dan ook het meest zuiver, is het meest juiste moment voor ons. Omdat we daar als verheerlijkt staan, dan is alles voorbij wat op aarde was. En dan zal de Heer als enige het volle licht kunnen laten schijnen. En dat doet hij door wat hij dan... Ik stel me dat ze voor, door dat wat hij spreekt. Want Gods woord is een, zegt de Hebreeën schrijver, een tweesnijdend scherp zwaard die van een scheidt ziel en geest. Gewrichten en merg, overleggingen en gedachten van het hart. Dat is wat Gods woord doet. En als God daar zijn woord spreekt, is er ook gelijk licht over ons. En blijkt ook, want daar staat ook dan in Hebreeën bij, dat alles open en ontbloot liggen voor hem, voor wie wij ook rekenschap hebben te geven. Alles ligt voor hem open. We hadden het net over dat alles open en bijgelegd wordt. Nou, voor vader ligt nu al alles open. Alleen wij moeten dat allemaal nog gaan zien. De Heer weet het al. Maar wij moeten dat allemaal nog ondergaan, dat is allemaal nodig, die stappen die de Heer zet met ons. En dat is denk ik goed om te beseffen en daarom geeft Paulus natuurlijk ook aansporingen in zijn brieven voor onze wandel. Maar we gaan eerst met elkaar pauzeren en dan gaan we na de pauze wat van die aansporingen bekijken.